Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Karstoken, Harry Garretsen. Maken jullie je zorgen over de oorlog in Iran?
Ja, net zoals de meeste mensen, denk ik. Over het geweld daar natuurlijk en de slachtoffers waarmee dat gepaard gaat. Maar ook vooral over het ongewisse en het onzekere waar dit naartoe gaat. En wat verdere negatieve scenario's vooral zijn over hoe dit escaleert. En wat daarvan dan weer de wereldwijde politieke en ook economische gevolgen zijn.
Ja, de hele wereld heeft er last van natuurlijk ook. Hè? Maar als jullie er met een leiderschapsblik naar kijken, wat zien jullie dan?
Nou, als we ons dan even beperken tot de huidige oorlog, dus wat die op 28 februari begon. En die is natuurlijk een enorme voorgeschiedenis, maar even daartoe beperken. Dan is het dominante beeld twee leiders, Trump voorop, maar ook Netanyahu natuurlijk. Die hebben besloten Iran tot verandering te dwingen.
Ja, Netanyahu blijft toch een beetje op achtergrond hier en daar.
Ja, ja, maar goed, ik noem hem nu. Dat dwingen, dat doen ze dan door Iran proberen militair te decimeren, zodat ze geen extern gevaar meer voor ons allemaal vormen. En of... door binnenlands voor verandering te zorgen, de veelgenoemde regime change. Je proeft al een beetje uit mijn antwoord dat, net zoals de meeste mensen, het niet enorm helder is wat precies, met name de VS, nu precies de doelen zijn.
Nee, oké. Maar kan je het vergelijken met iets anders in leiderschapskwesties, een veranderingsproces bijvoorbeeld?
Nou ja, kijk, de wereldpolitiek is natuurlijk iets anders dan de eerste beste overname, hè, of verandering die je in de context van organisaties ziet. Tegelijkertijd, als je er wat iets meer naar van afstand naar kijkt, dan zijn er twee leiders bezig om verandering af te dwingen. Mm-hmm. Met inzet van heel zware middelen. Er zijn andere leiders in Iran, welke dat zijn, weten we niet precies. Maar die verzet zich daartegen. Daar gaan ook andere partijen zich nu mee bemoeien.
Yeah.
En als het gaat om de kern van veranderen, dan zie je natuurlijk een aantal overeenkomsten. Hè? Dus het belang van een doel, strategie, welke middelen worden ingezet, de medestanders. Dus als je met een veranderbril naar deze situatie kijkt, dan valt er heel veel over te zeggen. En dat gaan we in deze podcast doen.
A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed. And then we would all be here answering questions about why we knew that and didn't act.
Hoe beroerd dat regime in Iran ook mogen wezen. Het is weer zo'n gebeurtenis waar die je zo intens wanhopig stemt. Weer zo'n combinatie van ingrijpende stomzinnigheid, leugens gestapeld, waarbij volkomen onduidelijk is wat wel waar is en wat niet waar is.
De Amerikaanse president Donald Trump voorspelt een zeer zware toekomst voor de NAVO als landen niet helpen bij de Straat van Hormuz.
We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react.
Ja, dat was Trump die de NAVO heeft gewaarschuwd, maar ook zegt dat hij ze niet nodig heeft, maar even wil kijken van hoe ze gaan reageren. Ja, die oorlog duurt inmiddels zo'n 3 weken. Israël en de VS trekken daarin samen op. Ja, de rest van de wereld wist die zaterdagochtend helemaal niet dat er iets ging gebeuren. En die werd wakker met het nieuws van de bom op Iran, hè?
Ja, dat is opvallend, omdat in eerdere gevallen, denk aan de Irak-oorlog ongeveer 20 jaar geleden, maar ook eerdere militaire acties in bijvoorbeeld Afghanistan en Libië, met name de VS, zowel binnen als buitenlands zich toch eerst van meer steun vergewisten. Dus binnenlands door het Amerikaanse congres mee te nemen of de Amerikaanse burger meer te informeren over het hoe en waarom. En buitenlands door nadrukkelijk, voordat er werd ingegrepen, te proberen een coalitie te vormen met bondgenoten. Dat was bij de Irak-oorlog bijvoorbeeld wel het geval. Mm-hmm. Waarin heel lang geprobeerd werd om bijvoorbeeld Europese landen mee te krijgen. Het VK heeft toen meegedaan, een aantal andere Europese landen niet. Maar in ieder geval, er was een voortraject van meer overleg.
Ja, dat is dus nu allemaal niet gebeurd. Dat is allemaal ook anders kunnen gaan deze keer.
Nou ja, even afgezien van het feit dat het dus ook niet had gekund. Mm. In de zin van anders. Een van de belangrijkste factoren voor het realiseren van, nou ja, mensen in beweging krijgen of mensen meekrijgen of veranderen. En of dat nou een overname is of een fusie of gewoon een soort intern veranderproces. Is dat je goed nadenkt over wie je nodig hebt. En dat wordt in veranderkunde altijd wel de dominante coalitie genoemd. Hè, want je kan het niet in je eentje als leider. Mm. Ook al denken sommigen van wel. En dat betekent dus dat je, en het hoeft niet per se eindeloos inspraak te zijn, hè, in dit verband. Want ja, dat snap je ook wel, dat dat in een context van oorlog onhandig is en de vijand meeluistert. Maar waar het ook wel over gaat is dat je kunt uitleggen wat je precies wil doen, waarom dat nodig is. Of misschien wel onafwendbaar. Mm-hmm. En ook wat je nou van die bondgenoten of medestanders of coalitiegenoten hoopt of verwacht te krijgen. Dus je mensen mee wilt hebben, is het wel belangrijk om ze van tevoren daarvoor te gaan polsen en te bedenken, ja, waarom heb ik ze eigenlijk nodig?
Ja, en jij zei het al van, het had ook niet gekund, hè? Ze had ook niet kunnen doen, want het waarom is ook een beetje onduidelijk nu natuurlijk ook, hè? Toen we wisten al dat Iran een kernbom zou ontwikkelen, maar die angst die was er al lang. Amerika zou hebben meegedaan omdat Israël het sowieso zou doen. Dat hoorden we de minister van Buitenlandse Zaken ook zeggen, maar later werd het weer ontkend. Ja, het waarom weten we nog steeds niet.
Nee, dus ook even goed om te benadrukken, als een soort disclaimer, dat wij natuurlijk hier zitten als leiderschapsdeskundigen en niet als militaire of geopolitieke experts.
Nee.
Dat gezegd hebben, afgaande op vooral de VS onder leiding van Trump, is het waarom antwoord hangt heel erg in de lucht. Nog steeds 3 weken na de start van deze oorlog. De beste illustratie ervan over het soort wipwapgedrag van Trump is, zie zijn verkiezingsbelofte, dan zou helemaal niet worden ingegrepen in Iran als Iran.
Hij zou geen oorlog meer beginnen, hij zou ze alleen maar beëindigen.
Vervolgens is in juni, lijkt lang geleden, maar dat is natuurlijk nog niet het geval. Dus afgelopen jaar is er een hele serieuze militaire actie al geweest, waarbij de conclusie was
dat alles al was vernietigd.
Werd Trump heel boos als hij zei van, is dat wel zo?
Mm-hmm.
Hernieuwd ingrijpen met wisselende argumentaties. Is er nou wel of niet een acuut nucleair gevaar? Is er nou wel of niet change als doel? Ja, dat blijft dus enorm hangen. En naast dus dat ook een coalitievorming, waar Janka het al over had, moeilijker maakt, helpt het ook dus niet om mensen mee te krijgen dat als je de urgentie niet goed weet duidelijk te maken.
Nee, en plus inderdaad dat het verhaal elke dag weer anders is. Ook zelfs meerdere keren per dag. Eerst wat je zegt, regime change, dan weer niet. Dan is de oorlog weer voorbij.
Ja.
En een paar uur later is de boodschap van, ja, we beginnen pas.
Ja, met een kleine excursie. Verschillende woorden worden gebruikt voor het fenomeen oorlog.
Ja.
Ja.
Ja, nee, dat klopt.
Of ik doe wat ik wil. Ik stop ermee wanneer ik er zin in heb.
Ja, dus dat duidt allemaal niet op een weloverwogen plan.
Een oorlog zonder plan dus.
Ja, en nou ja, nogmaals, wij zijn geen militair experts. Dus het is een hele militaire oorlogskunde. Waar ik geen verstand van heb. Maar wat je wel ziet, is dat hier een aantal dingen natuurlijk wel gepland waren. Het is niet zo dat je zeg maar zomaar opeens de top 40 was, geloof ik, hè, van het Iraanse regime onthoofd.
Nee, maar ze komen elke dag, komt er weer iemand anders
dus,
terug.
Nou ja, maar operationeel hebben ze dus wel heel goed voorbereid en nagedacht over de eerste stap van deze oorlog. Maar de vraag is natuurlijk vooral, hoe ver reikt dat plan dan daarna? Is er een plan B als het land zich niet onmiddellijk overgeeft? En dat lijkt vooralsnog niet zo te zijn. Dus de eerste stap is wellicht overdacht.
Mm-hmm.
En is voorbereid. Maar wat er daarna zou gebeuren, ja, dat kon eigenlijk kennelijk niemand goed voorspellen.
Nou ja, misschien dat ze dachten van, als we Khamenei vermoorden, dan dondert het regime misschien wel in elkaar. Maar ja, dat lijkt dus niet te gebeuren. En Amerika lijkt ook verbaasd dat Iran de straat van Hormuz de facto heeft afgesloten. Heeft de hele wereld nu last van. Want veel olie en zo komt daar doorheen. Is het niet een beetje vreemd om daar niet op voorbereid te zijn als je zoiets begint?
Ja, zeker weten doen wij dat natuurlijk ook niet. Maar als je de verzamelde Midden-Oosten of militaire experts mag geloven, er zijn er inmiddels heel veel van.
Ja.
Dan lijkt het erop dat erop was gerekend vooraf dat Iran in deze fase daartoe niet meer in staat zou zijn. Of niet zover zou willen gaan ook, om de andere golfstaten niet in de problemen te brengen. De feiten liggen dus nu anders. En dat is vanuit leiderschapsperspectief, van, zoals wij er dan naar kijken, wel opvallend. Want je hebt het over een enorme verandering met een tegenstander. Mm-hmm. Dus als je binnen een organisatie veranderingen doorvoert, is dat dan vaak al ingewikkeld te doen. Maar mag je hopen dat de mate van gelijkgestemdheid groter is dan bij een oorlog.
Ja.
Dus dat je op zijn minst bij dit soort conflicten ook rekening houdt dat er een tegenstander is die iets heel anders wil of onverwachte dingen kan doen. En dat je daarop voorbereid moet zijn. Ook al heb je naar buiten toe een eensluidend verhaal. Mm-hmm. Moet je toch achter de schermen wel denken, ja, plan B of C. Maar als je Trump hoort, of misschien iemand waar we nog even over gaan hebben, Pete Hegseth. Die zijn dermate overtuigd van zichzelf dat ze er waarschijnlijk alleen maar een plan A in hun hoofd hebben.
Ja, want zou misschien ook niemand ze hebben durven tegenspreken. Ja. Dat die staat van Hormuz misschien wellicht wel zou kunnen worden afgesloten. Want dat is de mogelijkheid die Iran heeft.
Ja, en dat is volgens mij wel een kernpunt. Zeker als het gaat over Trump en macht. Hè, want we hebben het natuurlijk al vaker over in deze podcast. En uiteindelijk gaat het bij macht altijd ook over de vraag, is er voldoende tegenmacht? En in ieder geval zijn Trump en Netanyahu leiders met bijna een onbegrensd geloof in hun eigen kunnen en eigen gelijk. En in hun eigen land hebben ze dat dus ook kunnen zeggen, goed voor elkaar. Hè? Bij Trump hebben we dat natuurlijk veel vaker al gezien. Hij heeft een onwankelbaar geloof in zichzelf en in wat hij doet. En dat maakt dan ook niet uit dat je voortdurend wisselt en niet consistent bent. Want ja, jij bent de grote leider.
Ja, ja.
En dat kan hij dus doen, omdat hij in zijn eigen kring helemaal niet wordt tegengesproken. Hè? Heeft de leiders om zich heen verzameld of aangesteld die het met hem eens
die
zijn.
Die fantastisch vinden, alleen maar ja zeggen. Ja, ja, zoals die exit.
Ook in zijn eigen partij. De Amerikaanse instituties. Hè? Dus het congres, het Hoge Rechtshof. Je hoort ze niet. Mm-hmm. En buiten de VS zijn de traditionele bondgenoten. Denk aan de NAVO, denk aan Rutte. Is het ook zo dat het heel moeilijk is om kritiek te hebben? We zien natuurlijk nu wel een aantal landen daar anders op reageren. Hè? In ieder geval bijvoorbeeld Sanchez van Spanje heeft dus gezegd van ja, we doen dit is niet onze oorlog.
En die krijgen meteen een veeg aan de pan.
Precies. Dus je wordt meteen aangevallen. Dus het is op alle vlakken waarop er tegenmacht zou kunnen zijn, van binnen naar buiten, is dat bij Trump heel erg moeilijk, omdat er zoveel macht is bij hem.
Als je dit nog inderdaad vergelijkt met het veranderingsproces in het bedrijfsleven, is dit dan een schoolvoorbeeld van hoe het niet zou moeten?
Nou ja, eerst even, we hebben het hier altijd over context. Hè? Dus ja, enorm belangrijk om nu niet te zeggen, ja, het is precies hetzelfde. Nee, ja. Ja, natuurlijk hoor. Niet. Nee. Een overname, hè, want ik vind het zelf, zeg maar, de vergelijking met overnames het dichtstbij komen. Mm. Door de oorlog is. Een overname is geen oorlog, alhoewel er soms wel agressief gedrag bij komt kijken. Maar hè, dat is een beetje wat je dan zou kunnen vergelijken. Nogmaals, dat is echt wat anders, maar tegelijkertijd het veranderen van mensen of het veranderen van systemen, dat zijn daar zitten wel een paar soort van oermechanismes eigenlijk in. Nou, en als je daar dan naar kijkt, hè, deze disclaimer nogmaals, oorlog is geen overname en andersom. Maar dan zie je wel op een aantal hoofdlijnen belangrijke kenmerken die je in dat soort processen ook ziet. Namelijk, wie zijn nou de volgers? Hè? Wie moet je meekrijgen? Mm-hmm. Zijn dat je eigen burgers of kiezers? Nou, kijk maar naar de VS. Hè? Hoeveel steun is er
niet
in
veel,
dat land? Nee. Heb je een beeld van de noodzaak en het doel en kun je dat vertellen?
Nee.
Nou, nee. Wie heb je precies nodig om dat dan te bereiken?
Eerst niemand, maar nu een heleboel.
Precies.
Dat
gaat goed, hè? En geen enkele verandering, ook al plan je hem loopt zoals die gepland is. Dus je moet goed nadenken over alternatieve scenario's. De gewenste situatie in voor het oog houden, maar dan tegelijkertijd denken van oké, ik heb andere. Er zijn andere sporen. Nou, iedereen kan op basis, net als jij, op basis hiervan even een soort van boxje stikken. En dan zal dit voorbeeld waarschijnlijk niet voorkomen in de leerboeken over hoe je succesvol verandert of overneemt of oorlog voert.
Ja, Trump dacht het wel alleen te kunnen, ja. Alhoewel alleen samen met Israël dan. Maar ja, hij heeft nu meer steun nodig dan gedacht. Andere landen worden er ook een beetje min of meer in meegesleurd. Zo,
ja, hè? De huidige stand van zaken is inderdaad dat hij om steun heeft gevraagd, niet heeft gekregen en nu ook weer heeft gezegd, oh, maar dat hoef ik het ook niet.
Dus maar hij zou het wel onthouden.
Hij zou het onthouden, ja, dus ooit komt het terug.
Voor de NAVO hebben.
Precies, dus het, ja. Dus wat hij wil kan morgen wel anders zijn. Maar vooralsnog krijgt hij die steun niet. Dat is dan ook natuurlijk niet heel verrassend, omdat je mensen vooraf ook niet meegenomen hebt. We hebben het net over gehad. Je neemt ze niet mee. Je bruskeert ze zelfs. Denk aan het VK bijvoorbeeld. Die kwamen nog wel met, we kunnen we. En toen zei ja, het hoeft nu niet meer. Jullie komen altijd pas in beeld als de oorlog al gewonnen is. Wat totaal niet waar is. Ja. Een van de meest trouwe bondgenoten van de VS. Dus als je dan alsnog om steun vraagt, dan is het ook wel heel moeilijk, doordat je mensen eerst niet hebt geïnformeerd of daar zelfs bewust buitenspel hebt gezet.
Nee. En Trump denkt nu dat hij gelijkgesteld wordt, want hij heeft altijd geroepen zo van ja, wij moeten de landen van de NAVO wel helpen, maar ze komen ons niet helpen. En zie je wel, ze komen ons nu niet helpen.
Ja, dat is feitelijk onjuist. Dat is een hele andere podcast.
Dat zegt hij.
Ja. Je moet je in ons nieuwe thuisland Denemarken eens vertellen, want er zijn allerlei landen die natuurlijk bij eerdere conflicten, Irak, Afghanistan, hebben we het al over gehad, verhoudingsgewijs best een grote bijdrage heb geleverd. Ook na 9-11 met name. Dus dat kwam Irak indirect uit voort. Dus dat is ook heel pijnlijk als hij dat zegt. Dus dat raakt ook een hele gevoelige snaar. Maar volgens mij heeft hij dus bord gevangen.
Ja. Ja. En nu is hij dus aan het dreigen. Het kan dus grote gevolgen hebben voor de NAVO. Ja, we kennen dat inmiddels wel.
Ja.
Maar ja, ik bedoel, helpt dat, hè, dat dreigen?
Nou, nu even niet. Als je denkt, oké, wat is er even los van de oorlog? Hij heeft eerder gedreigd met allerlei handelstarieven. Dus allerlei terreinen dreigt hij voortdurend. Groenland. En ja, dan wordt hij vrij omzichtig bejegend. Ja. Nu is het al vrij duidelijk en snel van de meeste Europese landen. De ene wat meer uitgesproken dan de ander. Toch gezegd, dat doen we niet.
Ja. Is dat een goede zaak als je kijkt op het gebied van leiderschap? Dat zij nu ook zeggen inderdaad zo van, nou, we doen het niet.
Ja, nou, sowieso is dat het als er pas heel laat om steun wordt gevraagd voor iets wat je misschien zelf wel niet eens wettelijk vindt. Hè? Dus want we hebben nog niet eens op het internationaal recht gehad. Ja, dan is het op zich veel makkelijker nu om te zeggen, nou, hou eens even dan als dat vooraf was gegaan. Mm-hmm. En dat achteraf op steun vragen, kijk, je kan ook zeggen, ja, waarom doet Trump dat? Nou, misschien ook wel omdat hij als autoritaire leider denkt van ja, dat heb ik helemaal niet nodig. Hè? Dus misschien had hij gedacht dat het überhaupt niet nodig zou zijn.
Dat het zo voorbij zou zijn.
En B, nou ja, dat hoorde je in jouw fantastische samenvatting van fragmenten weer. Dat Trump eigenlijk zegt van ja, wij zijn gewoon de sterkste. We hebben het ook helemaal niet nodig.
Nee.
He, dus vanuit zijn perspectief was het waarschijnlijk ook zo dat hij dacht, nou, als Israël en ik dat samen doen, dan hebben we dat ook helemaal niet nodig.
Nee, en inderdaad, nou, de Amerikaanse minister van Defensie, zijn naam viel even, Hexet, ja, die speelt ook een opmerkelijke rol. Hè. Hij doet het een beetje alsof dit een videogame is, hè? Een cartoon of zo.
Ja, het is zeg maar het recht van de sterkste als een soort actiefilm uit Hollywood. Dus dronken van de eigen militaire macht of gewoon te veel testosteron, denk ik. Je moet het zien om het te kunnen geloven, dus het is echt verschrikkelijk, persoonlijke mening. Die persconferenties van hem hebben een ongekend hoog macho gehalte. En ja, misschien dan ook niet al te veel woorden hier de vel aan te maken. Behalve dan dat, een belangrijk punt, dit soort gedrag wel onderbouwt of aannemelijk maakt. Waarom als er naast zo hard mogelijk militair ingrijpen, want daar gaan die filmpjes van hem ook over. Dat als je daar maar alleen maar in dat soort termen kunt denken. En dus een soort eendimensionale opvatting over hoe pak je dit aan. Dat je dan ook niet verbaasd moet zijn dat zo iemand dus niet zozeer nadenkt over alle eventualiteiten en plan B of C of hoe moet het dan met de straat van Hormuz.
Nee.
Want het is gewoon, ja.
Dat hoort niet bij de videogame.
Dat zit ook niet in een normale actiefilm.
Nee, dat is waar. Nou ja, als je dit dan had willen doen, dan had je misschien meer urgentie moeten creëren dus. Ja. Had je dus meer steun moeten vergaren. Dat is inderdaad wel gebeurd toen destijds bij de oorlog in Irak. Hè?
Ja.
Maar ja, dat was ook op basis van verkeerde informatie. Ik bedoel, ook landen, waaronder Nederland, is het er ook in gerommeld.
Ja.
Op basis van die verkeerde informatie.
Voor de wat oudere luisteraar. Ja,
ik weet het nog.
Of kijken. Colin Powell, dat was toen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken onder Bush. Ja. Bush junior. Die bij de VN uitlegde dat Saddam Hussein wel degelijk die weapons of mass destruction had. Wat achteraf dus grotendeels onjuiste informatie.
Nooit bewijs voor gevonden.
Nee, het was wel beslissend om de VN en ook deels mee te krijgen om die oorlog wel te beginnen.
Nou, dat is nu net zo.
Ja, behalve dan dat. Daar zou je kunnen zeggen, oké, de informatie klopt, dat achteraf niet. Maar het was wel nadrukkelijk een poging, langdurige poging, om andere landen mee te krijgen. En er waren ook bewust landen, ook Europese landen, Duitsland, Frankrijk, die niet veel minder hebben meegedaan. En dat werd ook geaccepteerd. Er werd lang gepraat, of nou de informatie deugde, hoofdonderdelen niet. Maar er was wel degelijk een poging een coalitie te vormen, vrij nadrukkelijk. En deels is dat dus ook gebeurd, want er waren naast de VSD ook andere landen mee.
Ja, ja. Maar ja, Trump had misschien ook nu gedacht van dat het allemaal snel zou kunnen gaan. Hij heeft natuurlijk in Venezuela heeft hij trucje gedaan.
Ja.
Dacht dat het snel gefixt zou zijn. Maar ja, het is toch heel. Iran is toch een heel ander land.
Ja, dat blijkt nu.
Ja. Goh.
Heel opmerkelijk.
Ja.
Nou, het grappige is dat er wordt nu onderscheid gemaakt tussen een regime change en een regime alteration.
Mm-hmm.
Dus een verandering of een wijziging.
Yeah.
En het grote verschil is eigenlijk dat die wijziging een beetje het Venezuela-model is. Of misschien straks wat we in Cuba gaan zien.
En je zet er iemand anders neer.
Ja.
Ja, dus het hele regime hoeft niet te veranderen.
Mm.
Maar we moeten gewoon iemand anders daar hebben die wel naar ons luistert. Mm-hmm. Of die wel de dingen doet die wij willen als het gaat om olie. Het gaat niet per se heel erg gauw over normen en waarden. Maar,
nee, het gaat voornamelijk over
een aantal. Ja, ja. Goed, maar even afzien daarvan.
Mm-hmm.
Maar Venezuela is natuurlijk inderdaad geen Iran. En dat onthoofden van de leiding, hè, of het er nou één is of meer. Ja, dat werkt in een land als Iran. Dat zien we nu totaal niet.
Elke leider die wordt vermoord, 5 minuten later is er iemand anders.
Ja, dus het is sowieso. Als je dus nog met nog iets meer afstand naar kijkt, denk je, waar zijn we? Het is inderdaad een hele erge slechte film waar we in zijn beland.
Ja.
Maar het hele verschil dat dus dat regime, zeg maar, veranderd moet worden. Of dat je het gewoon een beetje de persoon daar aan de leiding. Ja, een ander daarvoor in de plaats zet.
Ja, dat lukt niet.
Nee,
dat is dus een totaal andere context, Edwin. Ja.
Een soort rayonchef idee, hè, die je dan neerzet.
Ja.
Maar ja, dat zouden zij toch van tevoren ook. Amerika had het ook van tevoren dit allemaal kunnen bedenken.
Misschien.
Maar ja, hoe stop je dit? Hè? We hebben trouwens nog geen taco gezien, hè? Trump always chickens out.
Nee.
Beetje misschien.
Wie weet
beetje
het. Wij hebben dus geen glazen bol als die omgaat. Maar dus hoe je het stopt, dus gegeven de centrale rol van de persoon Trump en zijn persoonlijkheid en het eerdere gedrag, waar we nu ook weer over hebben gehad, zou het voor de wereld wellicht het beste zijn als hij zou besluiten in zijn in zijn gedachtegang dat de VS en dus hij zelf daadwerkelijk gewonnen heeft.
Ja. Mm. En stopt.
Het label,
en
stopt. Dus het label winst gegeven kan worden.
Mm. Dat hij misschien ook al misschien beter niet moeten beginnen, maar dat hij misschien na 3 dagen ook moet zeggen, zware klap toegebracht, klaar.
Mm-hmm.
dat hij alsnog zegt, van, nou, we hebben heel veel bereikt. We houden ermee op.
Ja, dan is, dan de kleren is maar van de keizer beland.
Ja, dan is het maar de vraag of Iran ermee ophoudt.
Dat is maar de vraag. Maar goed, wat is nu het beste gegeven waar we nu in zitten? Wat is het beste scenario? Misschien toch waar dat Trump de overwinningsvlag eist. En daar, dat we daaruit misschien naar een normalisering weer enigszins kunnen. Mm-hmm. Afhankelijk ook van wat anderen doen natuurlijk.
Ja. Ja. Ja, als je een veranderingsproces op deze manier in het bedrijfsleven had gedaan, hè, wat was er dan gebeurd?
Ja, een retorische vraag. Kijk, zijn positie komt volgens nog pas over 2,5 jaar aan de orde. Of misschien wel helemaal niet, als hij die derde termijn nog weer gaat regelen. Mm-hmm. Hè? Maar goed, vooralsnog zit hij daar.
Ja.
Als het nou een bedrijf was, gebaseerd op de resultaten, het onduidelijke plan, de ongewisheid van het verloop, de effecten en misschien de ongewenste effecten op de wereldeconomie bijvoorbeeld, dan zou het heel denkbaar zijn dat een raad van commissarissen of aandeelhouders inmiddels op zoek zouden zijn naar een opvolger.
Denkbaar of zeker?
Heel zeer, zeer denkbaar.
Best ernstig eigenlijk, hè? Dat één iemand zo'n oorlog kan beginnen en de hele wereld heeft er last van.
Ja, en precies, want of die Iraniërs, hè, die natuurlijk ook
zit er niks mee op.
Nee, dat is dus helemaal de vraag. Misschien op korte termijn ben je blij dat, dat de leider weg is, maar wat gaat er nou uiteindelijk echt veranderen? Hè? En het is dus heel ernstig. En niet zozeer dat die ene persoon dat kan doen, maar misschien vooral dat wij dat die ene persoon laten doen. Want als hij er ook ervan uitgaat dat hij dus niet daar eeuwig zit, dan is het soort het institutioneel falen, hè, wat we nu hier zien. En dan kunnen we allemaal wel heel erg hopen van, nou, dat gaat dan misschien over als er iemand anders zit. Maar dat lijkt natuurlijk niet 1, 2, 3 gerepareerd. Dus in die zin is het veel fundamenteler wat we hier zien.
Ja. Ja.
Lees dit nog.
Jazeker. En het is in deze podcast veel over de oorlog gaan en over Iran, maar heel erg weinig over de mensen daar. En dus mede deze leestip. Er is een Nederlandse journalist, heel bekende journalist, Thomas Erdbrink, die daar in het verleden ook al hele goede boeken over heeft. Juist ook hoe het daar is. Of
lang in Teheran gewoond ook.
Juist. Onze man in Teheran en vervolg daarop gelukkig nog altijd Onze man in Teheran. Nog steeds echt aanraders als je meer over Iran wilt begrijpen of daarover wilt lezen.
Een tip voor Trump ook dit.
Omdat het stil is, inderdaad. Dank jullie wel, Jan Kerstoken, Harry Gaudertsen. Tot zover deze aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Abonneer je even op deze podcast. En je kan ons natuurlijk ook blijven volgen via onze website of LinkedIn-pagina. We zijn er over 2 weken weer. Tot dan.